de schepper ons over zijn eerste drie voorgelezen schriften, gedeeld uit Hebreeën 1. Ik lees u daarvan voor het tweede vers, Hebreeën 1 vers 2. Daar spreekt het woord des Heren al dus, welke hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alles, door welke hij ook de wereld gemaakt heeft. Tot zover. Misschien dat we iets verder komen dan het u voorgelezen schriftgedeelte, maar u hebt het reeds voorgelezen. Voor degenen die er vorige week nog niet waren, wil ik nog even zeggen dat wij begonnen zijn met de behandeling van de Hebreeënbrief. In Wallingsveen, iets verder zijn we daar misschien en hier. En we hebben vorige week overdacht het eerste vers. En we hadden boven dit schriftgedeelte geschreven, de sprekende God. We hebben gehoord hoe God op vele wijze tot de Vader gesproken heeft, beginnende reeds bij Adam, en dat hij ten slotte door de profeten gesproken heeft, en in deze laatste bedeling of dagen, dat hij door en in de Zoon gesproken heeft, de diepste en hoogste de sprake, het hoogste woord dat God heeft gesproken in Christus, die ook genoemd wordt het vlees geworden woord, de eeuwige Logos, en waarvan we nog zullen horen, uitgedrukte beeld van des Vaders zelfstandigheid. We hebben gehoord dat het grootste en hoogste bewijs van Gods bemoeienissen, de uitdrukking van zijn eeuwige raad en welbehagen, tenslotte, nadat de stem van de profetie gezwegen heeft onder Israël, in Christus het hoogste punt bereikt. De Vader heeft zich volkomen in hem uitgedrukt, zodat hij zeggen kon, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Verder kom ik daar nu niet op terug. De zin, dat merkt u wel, dat heb je vaak in de brieven ook, denk aan de Romeinenbrief, ontzettend lange zinnen eigenlijk. De zin die loopt gewoon verder. Want dan staat er in vers 2, welke hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alles. Welke ziet hier op de tweede persoon? En hij ziet hier op God, bijzonderheid God de Vader. Er staat dus dat God zijn Zoon gesteld heeft tot een erfgenaam van alles. Dat is niet eerst gekomen in de tijd, maar het is van eeuwigheid geweest. U moet daartoe maar eens het eerste hoofdstuk van de Colossense brief lezen, dan zult u merken de onuitsprekelijke plaats van de Zoon in de schepping en in de herschepping. Hoe de Vader alles, niet alleen door die Zoon, maar ook tot die Zoon geschapen heeft. De wereld is er om hem. Ook krachtige schepping. Krachtige schepping. En in dat besluit van God, waar onlosmakelijk in opgesloten was, dat hij die wereld die in het verderf gestort is, door zijn offerande aan het kruis als een erfenis ook zou behouden. Dat is iets van eeuwigheid. Dat is niet gekomen dat stellen tot een erfgenaam eerst in de tijd, maar het is van eeuwigheid in de raad van God besloten. Daarom neemt de tweede persoon niet alleen een centrale plaats in als het gaat om de behoudenis, de zaligheid van zondaren, maar ook bij de schepping. Want zonder hem is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Alle dingen zijn tot hem geschapen. Dat is het onuitsprekelijk grote wonder. Adam is dus niet tot erfgenaam gesteld in die zin. De eerste Adam. Maar de tweede Adam, namelijk Christus, die is tot een erfgenaam gesteld. Nu is dat stellen van, dat stellen tot erfgenaam, dat is niet zonder meer zo gesteld door God. Die erfenis zou in zijn bezit zijn door zijn offeranden, door zijn bloedstorting, door het geven van zijn leven. Dat was in die eeuwige raad daarbij gesteld. Eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw erven en de einde der aarde tot uw bezitting. Om de arbeid van zijn ziel zal hij zien en verzadigd worden. Hij zal zaad hebben. Hij zal niet alleen tot een licht voor Abraham en Israël, maar ook tot een licht der heidenen zijn. God heeft de moed aangewezen om eenmaal te zijn de rechter van levenden en doden. God heeft dus van eeuwigheid Christus gesteld tot een erfgenaam. Nu weten wij uit het scheppingsverhaal dat de mens die erve die God hem schonk, namelijk de hof en de aarde om die te bebouwen en te bewonen, dat de mens die erve verloren is. Hij werd als ware tot een heer gesteld hier op deze aarde, maar door de zonde, door de diepe val, heeft hij alles verspeeld en ook alle rechten en aanspraken verloren. Hij is die erve kwijt. Het is een gave van Gods genade, als Adam en Eva en hun nageslacht en wij iets van deze aarde mogen gebruiken tot onderhouding van ons leven. Dat kan alleen genoemd worden een zegen van God de Schepper. Om der wille van de eigenlijke erfgenaam, dat is Christus. Wanneer God ons alleen het leven had gelaten, voor zover wij dat leven kunnen noemen, en hij had niet getemperd in zijn genade, dan zouden wij het gewis verloren hebben van de erven. Dan zou de mens het tegen de nu onder de vloek verkerende schepping niet uitgehouden hebben. Hij zou verslonden zijn geworden door het wild gedierte en door de stormen en de orkanen vernietigd. Maar dat was alreeds een zegening, vloeiende uit de echte en ware erfgenaam. Christus, die van eeuwigheid door het goddelijk in het goddelijk besluit daartoe was verordend. Dan zie je hoe ontzaglijk groot de plaats is die Christus, de Zoon, God uit God, inneemt. En niet alleen in het leven van zondaren die hij zelf verlost in het verlossingswerk, maar je zou kunnen zeggen in het heelal, overal. Alle dingen draagt hij door het woord van zijn kracht. Wij waren die erfenis verloren, die erf, de eerste Adam die is gevallen. En hij stort van een top van eer in verwoesting neer. En hij trekt het aardrijk daarin mee. Zijn woonplaats is nu ook verdorven. Doornen en bisten zal het u opbrengen. En dat was de bouwdruk het zo uit het ganse schepsel dus. Als in barensnood zijnde, verwachtende met opgestoken hoofden de verlossing der kinderen God, op hoop dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid. Daarin wordt ons getekend het lijden van de gehele schepping dat om onze zonde gekomen is. Daarom, u kunt zeggen, nou ja, het valt nog mee. Want als de zon straalt aan de hemel en de velden zijn bedekt met kudden, en de dalen zijn bekleed met halmen die van zwaarte schudden, en lones, lands, weet, zij juichen elk op zijn wijze. Maar denk dan wel, uw eer klinkt uit de stof. Ze zingen uw naam ten prijze, uw goedheid en uw lof. Kijk, als de Heer het gelaat des aardrijks vernieuwt, dan hoef je niet net te doen alsof het zo slecht is. Want het is de barmhartigheid des Vaders die zo zon doet opgaan over dozen en goed. Maar je moet wel bedenken wat wij daar nog van ontvangen, dat komt omdat die erfenis in andere handen is. En dat de eeuwige Vader Jezus Christus tot een erfgenaam heeft gesteld. En daarom is er niks meer te verdelen in principe. Is er niets meer te verdelen. Het gaat hier om de ontzaglijk hoge plaats van de Zoon. Hier op aarde wordt gevochten om een stuk land, om de olie, om dit en om dat, maar in principe is er niks meer verdelen, want het is verdeeld. Er is één rechtmatige erfgenaam, dat is Christus. Die heeft het allemaal van de Vader gekregen. Dan moet je eens indenken wat een consequenties dat het meebrengt, maar ook voor wat een ongelooflijke afgrond wij hier staan, niet door ons verstand te meten, in te denken. Er staat dat Christus een erfgenaam is van alles. Dan zou je kunnen vragen, met ons verstand, let wel, met ons verstand, beheert die erfgenaam de erfenis nou goed? Want als je toch ziet wat er allemaal gebeurt op de wereld, de mensen die maken het uit, de mensen die verdelen het, de mensen maken afspraken. Als dan alles, als hij dan de erfgenaam achternaam van alles is. Dat er geen bom kan ontploffen buiten Christus. Ja, goed, want tegenwoordig gaat men ver om dat uit elkaar te trekken, zeggen ja. Men doet net alsof God en Christus daar niets van weten. En het is niet eenvoudig hoor. Onder de toelating van God heeft de Satan ook een ontzaglijke macht. En toch zou ik het niet prijzen durven te geven. Dat er geen bom en geen oorlog gaande is buiten Christus. Ik kan het niet bevatten. Ik kan het niet dragen. Ik kan het ook niet begrijpen. Ik meen daarin alleen het woord na te stamelen als ik in mijn woorden zeg, als Christus een vinger op die bom zet, dan sist die uit, er gebeurt er niks. En als Christus het niet doet, dan gaat het juist eraan. Hoe de mens ook van vrede vragen. Maar dan is er geen vrede. Ik weet wel, dat je daarin moet onderscheiden. Dat je moeilijk moord en doodslag op rekening van de Heer Jezus Christus kunt stellen. En al die boze praktijken van de eerste Adam op zijn rekening kunt zetten. Maar wij moeten niet denken dat de erfgenaam heel ver op een afstandje staat zonder zich ergens mee te bemoeien. En het heft uit handen gegeven aan de machthebbers van deze wereld. Dat moet je niet denken. Want daar staat er toch geschreven in Psalm 2, dat de volkeren der aarde met hun vorsten die beraadslagen tezamen zeggen, kom, laat ons zijn banden breken en zijn touwen van ons werpen. Maar de Heere heeft zich een koning gevallen, zijn zoon. En die zoon zal verhoeden met een ijzeren scepter en als pottenbakken staten tegen elkaar aan stukken slaan. Of dat het met een bom gebeurt of iets anders, dat is van minder betekenis. Weet u, het komt dat de mens al die gebeurtenissen in de wereld los probeert te maken van het bestuur van God. Het is begrijpelijk. Nogmaals, want Asaf kon het ook niet begrijpen als hij zegt, die Godse regering heb ik overdacht met al mijn macht, maar het was een stuk dat in mijn hoofd mij moeilijk viel en veel te hoog. Dus ik geef ook geen verklaring, dat moet je niet denken. Maar ik kan alleen daartegen ook vermanen, als je naar één van, zoals in de moderne manier van spreken gedaan wordt. Dat de mensen zeggen, ja, maar je wilt niet zeggen dat God dit en dat God dat. Dat men dan uitgaat van de waarde van de mens. Daarom kun je beter maar niet overheen twisten, dan krijg je de grootste ruzie. Maar men gaat uit van de waarde van de mens. En dan zegt men, dat zou toch wel iets verschrikkelijks zijn. Dat God nou op een gegeven moment, ja, toelaat, is dat minder erg? Is dat minder erg? Als je zegt, God laat het toe. Men wil ons wijsmaken dat minder erg is. Ik vind het nog veel erger, persoonlijk. God laat het toe. En dat je het losmaakt van de besluitende God en het ergens in zo'n ruimte neerzet. Want als God het toelaat, dan zou je zeggen, ja, maar dat is toch ook erg. En hij doet er niets aan, hij laat het maar zo. Zo zijn er mensen die ook de val proberen los te maken uit het besluit van God. Dan zeggen ze, de Heer heeft het al geweten dat het zo gaan zou, maar is dat minder erg dan voor het menselijk gevoel van recht? Als je weet dat het schip op de rotsen te pletter slaat en je doet er niets aan. Nee, zo is het niet op te lossen. Zo is het niet op te lossen op die manier. Dat komt allemaal door onze waarde. Maar de mens die in waarde is en geen verstand heeft, blijft niet. Hij wordt gelijk aan de beesten die vergaan. Wat moet je daar dan mee aan? Kijk, ik heb ons weer gezegd. Kunt u niet zeggen. Tenminste, je moet altijd je eigen erbij insluiten in de eerste plaats. Wij zijn die parasieten. Het ziekenhuis had ik eens, dan kwam ik eigenlijk iemand op bezoek en te lachen. Een jonge vrouw of een meisje en die had iets opgevallen of zo, die begon opeens over de oorlog en over Vietnam, dat was er nog in volle gang. En dat kon nooit. God bestaat niet in die zin. Want als God er dan was, hoe kon God nou zoiets doen? Hoe kan God dat nou toelaten? Toen heb ik op twee manieren getracht een antwoord te geven. Ik heb gezegd in de eerste plaats, ik zeg, dan moet je niet zo doen. Ik zeg, als jullie iets presteren, als jij iets presteert, dan zeg je nou. En je hele omgeving zegt, dat heb je goed gedaan. Je hebt er hard voor gewerkt, ik ben blij dat je het bereikt hebt. Er is niemand die zegt, jij ook niet, Heere God, dat heb u nou gedaan. Zeg maar, als jij nou gaat vechten, of mensen gaan vechten, dan wordt opeens God er ook bij gehaald. Is dat nou een God, er is geen God. Anders zou dat niet gebeuren. Zeg, je moet niet denken dat wij onze slechtigheid en onze moord en razernij even op rekening van God kunnen schrijven en wij zijn, als we wat bereikt wordt, dat doen wij dan. Ik zeg ook vanavond niet, je moet die ellendigheid in jouw God niet schrijven, maar God heeft toch in zijn eeuwige raad ook daar een plaats voor ingeruimd. Dat wij als die ellendige doodgravers bezig zijn. Dan kun je nooit zeggen, God is de auteur van het kwaad. Je kunt ook niet zeggen, dat doet God. Dat doe ik. Maar als God één ogenblik zich van mij terugtrekt, dan ben ik al dood, dan heb ik niks meer te doen. Je kunt God er niet buiten sluiten. Is er een kwaad in de stad dat de Heer niet doet? De Heer heeft alles gewrocht om zijn zelfwil. Ja, ook de goddeloze voor de dag des oordeels. Maar er is weinig besef bij de mondige mens. Heeft de pottenbakker dan geen macht over het leven? Om uit de ene klomp een vat der ere en een vat der oneer te maken. Het andere beeld wat ik gebruik, ik zeg, mevrouw, als u nou een plant hebt en die zit onder de luis, hebt u dan veel gemoedsbezwaren om met een of ander middeltje te proberen die luis dood te spuiten met zeepsop of spiritus of met aglucon of wat u er ook voor gebruikt? Nee, waarin jij was. Dat had er nog mee te maken. Dus heeft er zoveel mee te maken. Zeg, als wij ons eigenloos zouden zien als van die parasieten. Die een beetje parasiteren van elkaar en van deze aarde. Maar we zijn minder dan die luizen. Want we hebben er nooit anders dan ellende voortgebracht. En elkaar het leven bitter gemaakt en de zaak vernieuwd. Zeg, als God van ons zegt, ik veeg al die luizen, die slechte zondaren met één klap weg. Wat moet je dan zeggen? Je kunt het leren gaan. Je kunt proberen een vereniging op te richten. Dat die luizen ook moeten leven. Maar wij hebben niks te zeggen. We zijn machteloos. Maar ja. Je voelt wel aan. Dat is voor ons niet te aanvaarden. Dat wij zulke parasieten zijn. Soort ongedierte. Dat daar een beetje dan roepen is van. Als er maar een klein beetje in onze eer geraakt worden, dan springen we op de ketting. Maar als God nou eens doet met ons naar onze zonde, dan is er niemand meer. Dan kun je wel zeggen, met een geleerd gezicht, nou, ik kan het ook niet begrijpen dat God nou zo iets zo dit en dat de mensen doet. Ja? Zo kun je wel praten als hij ervan uitgaat dat deze aarde en de mensen in principe goed zijn. Dat de mensen in principe van goede willen zijn. Dan zou je misschien zo kunnen praten en zeggen, ik kan het niet begrijpen, wat, waarom gaat dat allemaal zo hier eraan op aarde? Maar als je bedenkt, wie en wat wij zijn, dan zeg je, och, wat is God warmhartig. Want dan zegt de Heer Jezus, als hij zijn discipelen een voorbeeld geeft, dat ze hun vijanden lief moeten hebben, enzovoort, dan zegt de Heer Jezus, wees gij daar in uw hemelse Vader gelijk, die zijn zon doet opgaan over boze en goede. En regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Neem daar eens een voorbeeld aan, zegt de Heer Jezus. Dus je hoeft helemaal niet onze ellende en onze zonde en onze oorlogen, hoef je God de schuld niet van te geven. Kun je eigen de schuld van geven. Als hij maar nooit de kant uitgaat dat God als een afzijdig wezen de zaak maar op zijn beloop laat. Want zo is het niet. Welke hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alles. Het niet buitengesloten. Niet. Pilatus niet en Herodes niet. En Nero niet en ik niet en u niet. Niemand. De hoogste instantie. Alles behoort tot de erfenis van Christus. Vandaar dat hij ook het recht heeft om met een ijzeren scepter de volken en de koningen als botte wakker vaten in stukken te staan. Hij heeft het recht. Hij kan met het zijne doen wat hij wil. Dat is dat. Hij kan ook eenmaal zeggen, dicht de deur, ik heb u niet gekend. Van waar gij zijt. Ik spreek van u niet af. Ik kan alleen de eigenaar maar zeggen. Die het onder zijn gezag heeft. En die eigenaar, die kan ook zeggen. Uw zonden zijn u vergeven. Wie kan ook zeggen, ik heb voor u gebeden. Wie kan ook zeggen, mijn vrede, geef ik u mijn vrede, laat ik u. Wie kan zeggen, ik heb voor u betaald, de straf die u de vrede aanbrengt, want op mij kan alleen maar de erfgenaam zijn. Vandaar dat Psalm 2 ook zegt: kus de zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat. Hij is de eigenaar. Daarom kun je nou ook verstaan dat als wij buiten Christus sterven, dan worden wij eenmaal als de grootste dieven ontmaskerd, die inbreuk hebben gedaan op zijn erven. Dan moeten we voor ieder graankorreltje en druppeltje water betalen, en we kunnen niet betalen. Kun je begrijpen wat er dan overblijft? Dan staat er in het boekje op 1000 vragen zou ik u geen antwoord kunnen geven. Wat meer dan zeg? Christus was de erfgenaam. En je hebt net gedaan of dat jij de baas bent en de erfgenaam van alles. Je hebt erin gespit, in gerookt, in gegeten en gedronken. Het was niet van je. En je hebt nooit erkend dat het om Jezus wil was, dat je nog wat kreeg. Dan ja, dan is de ondergang ook volkomen. Want dan is alles wat je gedaan hebt, staat in het teken van de diefstal, van de inbraak, van de doodslag. Alles staat daar negatief. Iedere boom die je verzet hebt, bij wijze van spreken, ieder kanaal waar hij je gegraven hebt, alles wat je gedaan hebt, dat vliegt allemaal in je gezicht. Want het is buiten Christus. En die was eigenlijk de erfgenaam. En die is de erfgenaam. Ook daarom zal deze Hebreeënbrief ook zo krachtig getuigen: heden indien gij zijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Maar de wereld grijpt het toch naast. Rusland en Amerika en China en noem maar op, het lijkt allemaal heel wat. Ze hebben miljoenen vierkante kilometer, denken ze toch, hun eigendom, hun bezit. Maar we hoeven er ons geen zorgen over te maken, want ze vrijgen achter het net, ze vissen achter het net. De zaak is alles verdeeld. Christus is. Erfgenaam. Van alles. Dus je hoeft ook niet te denken, ja, je hebt mensen die denken, ja, als je nou voor God moet verschijnen, dat vind je heel erg, maar als ik nou voor Christus moet verschijnen, de Zoon, ja, dat lijkt me wel makkelijker. Maar dan vergis je wel niet. Als het ogenblik komt dat de Zoon het Lam op om te verderven die de aarde verdieren. Oh, dan is er geen pardon meer bij. Zijn rechter. De rechter van het heelal. Dan kun je echt niet zeggen, ik heb toch maar liever dat Christus, want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Het is de man die door God aangesteld is om het gericht te houden, omdat hij de erfgenaam is van alles. Daarom heeft Esau net zo goed te maken met Christus dan Jacob en Judas als Petrus, allebei. Maar de een wordt door Christus vervloekt en de ander wordt binnengelaten. Dat is verschil. Maar ze zijn geen ogenblik buiten zijn machtgebied, buiten zijn bestel. Ja, erfgenaam. Nou is het onder ons zo, je wordt pas erfgenaam als de erf later sterft. Als de erf later sterft, dan wordt het de erfenis verdeeld. Maar het ligt hier in dit tekst van iets anders. Deze erfgenaam, die zal de erfenis verkrijgen uit het besluit van God, door zijn eigen dood en bloedstorting en betaling. Dat is wonderlijk. Deze erfgenaam van alles, die valt het niet in de schuld, zoals zo menig erfgenaam vergenoegd in de hand bevrijd. Dat job had ik niet gedacht. Dan krijg ik bericht van de notaris, dat die en die heeft mij in zijn testament gezet. En dat wordt mij uitgedeeld. Dat kost je dan niets eigenlijk. Maar het was nou het wonderlijke bij hem. Hij, de erfgenaam, niet de vader, maar de erfgenaam moest met zijn eigen dood, door zijn eigen dood, in het bezit komen van die erfenis. Die in het besluit Gods gegeven was. Dan zie je, daar valt nou die eerste Adam weg. Hij verlaat de erve God. En terstond openbaart God die andere erfgenaam. Die in dat Adams vlees zichzelf wil openbaren. Ons vlees en bloed aannemende. En dat hij die erfenis met zijn doodslijden heeft verdiend. Je zou zeggen, daar kun je toch niet blij mee wezen, met zo'n erfenis. Stel je toch eens voor, dat je een erfenis krijgt die bestaat uit lompen, oud roest, kapotte stoelen, half vergane tafel, kortom iets waar de lommet geen geld op geeft, niet waar. Als je dan eens bedenkt wat wij geworden zijn door de zonde. Vijanden van God en van de naast. Vernieling en ellendigheid op al onze wegen en paden. De weg des vredes niet gekend. Onze keel een geopend graf. Lange tenijl onder onze stond. Als je daaraan denkt, dan kun je niet verdenken. Dan zeg je, ja, dat kan toch niet. Kan daar nou een erfgenaam blij mee zijn? Met zo'n zaakje, zo'n lange, blinde, kreupel, murmurerende schepselen. Schepselen. Die niet eens willen behoren bij die erfenis. Maar die al een verdrag met de dood gemaakt hebben, met de Satan. Schepsels die zeggen, wijk van mij. Ik heb geen lust in de kennis uw wegen. Men wil graag weten, horen over de veelzijdigheid van God. Het kan zus en het kan zo. Maar kun je vatten dat er geen andere, dat er geen plaats overblijft dan alleen voor de eenzijdige werken van God? Daarom liever, want daarbuiten is niet. Want het is allemaal kapot, het is allemaal verloren, het is allemaal vernietigd, het is allemaal onbeschrijfelijk vies. Je maakt er je handen aan vuil, het is niks meer waard. Het is net als het hout van de wijnstok. Zou men daaruit een pin maken? Nou nee. En als die dan nog eens in vuur gelegen heeft, dat zijn einde een beetje verteerd zijn, kun je daar nou nog iets aan ophangen? Dus nergens voor. Zo zijn wij nu geworden. Nadat wij God, onze Maker, hebben verlaten. En Christus erfde, gewillig. Ik kom, o God, om uw wil te doen, om uw wil te doen. Hij kijkt niet in de eerste plaats, wat krijg ik dan? En moet ik dat zelf betalen? Ik? Moet ik daar alles voor geven? Zelf geven, om dat te ontvangen? Dat ik die kostbaarheid van mijn eigen leven voor mensen die dood zijn, die eigenlijk niet geen eens meer leven, dat ik mijn kostbare leven daarvoor geef, troon en kroon verlaten, arm worden, om die verrijkte, waanwijze zondaren dan te ontvangen als loon. Is dat een goede betaling? Is dat een erfenis? Dat zegt hij niet. Ik kom, zegt hij, om uw wil te doen. Wat Vader eeuwig heeft lief gehad, heb ik ook lief. Wat Vader zalig wil maken, zalig wil zien, zal ik zalig maken. Wat een onuitsprekelijke hoogheid van de Zoon, die het geen roof geacht heeft, God gelijk te zijn, maar heeft zich ontledigd, vernietigd, om zo'n erfenis terug te brengen, om die te ontvangen in zijn handen. Om daar de herder van te wezen en de deur. En om zelf ranken in de ware wijnstok te doen zijn. Voelt de geliefde, daar houdt ons verstand op. Dat kunnen wij niet indenken. Wij kunnen zelfs het wonder niet bewonderen naar water. Het aarde vat. Het is noodzakelijk dat er een overkleding komt. Hier, in het allerheiligst geloof, door de Heilige Geest, maar straks door een verandering in een punt des tijds, om zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig te mogen worden. Anders zou het niet kunnen. Je zou het niet kunnen. Want hier hoor je de kerk maar al te vaak. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof. Aan zie mijn nood. En ik ben helaas een lederen zak gelijk die in de rook zijn stappen heeft verloren. Of ik ben ellendig, arm en naakt, maar je hebt geen tong en geen mond om dat wonder te bewonderen. Dat is slechts hier ten dele, een ogenblik, en dan is het nog van een beperkte maat. Een beperkte maat. Net als iemand die heen een klein kiertje van zijn ogen in een flits iets ziet en dan is gelijk weer voorbij. Ja, je moet niet denken dat ik dat bedoel omdat God zo karig is. Maar ik bedoel zo uit de aarde. Aard zijn wij. Vleeselijk. Vleeselijk. Want het kan zo wezen dat er in een ogenblik tijd, in een ogenblik, 100 andere dingen zijn die ons vervullen. Waar we onze aandacht op richten. En die onze gedachten wegleiden. Als je nou zou mogen zeggen, oh, erfgenade. Ik mag uit genade en uit enkel Gods ontferming mag ik zeggen dat ik behoor tot de erfgenade. En dan niet in de algemene zin zoals zijn macht gaat over de hele wereld, maar in die bijzondere zin dat hij door zijn heilige geest in onze harten woonde en werkte. Midden in de duisternis het licht heeft laten schijnen. Om te zien die naar hem niet omzagen. Als ik dan zo ben, zo ten neergeslagen, dan kan het toch wel zijn dat hij stamelt: Heere, u bent toch de erfgenaam. Alles ligt zo door elkaar bij mij. Ik ben een dor en dorstig land. Of ik ben dwalende langs vele omwegen. Zou u alsjeblieft naar die dwalende willen omzien? Zou u het recht willen maken? U hebt het toch op u genomen. Ik heb geen rechten meer op u. Maar u zou toch rechten op mij kunnen laten gelden. Al ben ik nog zo zwart. Nog zo verdord. En als de koning dan zegt. Dan kan hij dat toch zeggen. Krachtens zijn erfgenaam zijn. Ik. Ik zal u stenen van sierlijk leggen. Ik zal u op saffieren grond vesten. Ik zal u glasvensters kristallijn maken. Als hij zegt, dochter wees welgemoed. Gij zijt verlost van deze uw krankheid. Kan hij dat doen? De duivel kan zeggen, het is veel te min. Het is veel te zwart. U kunt het zelf ook denken, maar als de erfgenaam het wil hebben, en hij zegt, ja, maar ik wil het wel hebben. Ik wil het wel hebben. Want ik ben gekomen om dat slijk en dat slik te zoeken en om zalig te maken, waar geen korreltje goud te vinden was. En ik ben gekomen om die lege zondaren te vervullen met mijn goed. Wat moet de duivel dan zeggen? Hij heeft niet betaald. Hij voert zo'n beetje gezag om alles in te palmen. Maar hij is geen erfgenaam. Hij is geen erfgenaam. In principe heeft hij niks gezegd. Als de Heer Jezus, als het in Gods raad zou hebben bestaan en de Heer Jezus had gezegd, verblijf van alles af. dan had hij de geleen gehad. Hij had niks gezegd, want er is er één die is te erg gedaan. Oh, wat een verblijdende boodschap. Daar zie je de erven te gronde gaan. Nou zou je zeggen, daar heeft niemand meer wat aan. Alleen de duivel kan er zich vermaken, maar wat heeft hij? Duivel, wat heeft hij? Maar verder heeft niemand er wat aan. God niet en de mensen. En dat dan die tweede Adam tevoorschijn treedt uit Gods eeuwige raad. Als de gezalfde profeet en priesterkoning om de erfenis te betalen. Hoe geschonden, hoe duister, hoe ver ook in de put verzonken. Hij betaalt wat er voor betaald moet worden. Zelf. Elk eigen stel heeft tot een erfgenaam van alles. Nogmaals, je kunt het niet begrijpen. Dat hij des vaders verkozen, dat hij ze noemt broeders. Je kunt het niet begrijpen. Dat hij zegt, ik heb je lief. Je kunt niet begrijpen dat hij zegt, heze zult gij met mij in het paradijs zijn. Dat zou een erfenis. Wat hij tegen een vrouw zegt, uw zonden zijn u vergeven. Tegen een ander heeft u niemand veroordeeld, zo veroordeel ik u ook niet. Ga heen, zondig niet meer. Nee, als u nou een erfenis krijgt en je moet er dan zelf nog een erfenis van maken, met je eigen bloed, om ze vat en ontvankelijk te maken, om de reis terug naar het vaderhakken God, om die reis tot de laatste penning te moeten betalen, en dat je dan nog moet zorgen dat ze er goed, schoon, netjes, rein, heilig uitzien, zodat je eigen mantel, die je door je eigen sterven verwerft, dat je die om hun schouders moet houden. En het dan toch doen. Daaruit zien wij de liefde van de drie enige God. Want de Heilige Geest geeft hem het lichaam toebereid. En de Heilige Geest is werkzaam in die erfgenaam. En onder die erfgenaam. Dan heeft de Heer Jezus nog meer geërfd. Niet alleen mensen, maar ook de hele schepping. Alles. Alle sterren in de lucht, de zon en de maan, tot allemaal tot de erfgenaam. Heel alles. Want hij is het begin. Dat wil niet zeggen dat de Heer Jezus eerst geschapen is. Maar dat hij als het ware de dragende persoon van alles is. Dat wil zeggen dat de Vader het naar hem toe geschapen heeft. Naar hem toe. Door een weg van lijden en sterven. Erfgenaam van alles. Als dat dan waar is, en dat is de waarheid, dat alles in zijn goddelijke handen is, dan zingt de eerste Adam weg, en de tweede Adam stijgt op. Ik zei, dat is niet alleen die mens, maar alles. De kolen in de grond, de eeuwenoude bergen die vals ontstaan door zijn kracht, de bruisende zee en de oceaan, de beesten van het veld, alles erg. En hij heeft op zich genomen om wat terug te brengen bij God. Een hemel en een aarde en mens herstelt in zijn leven. Wel, vanuit onszelf, vanuit onze twijfel en ongeloof, dan kan de mens zich afvragen, wat moet er toch van alles worden? Wat moet er toch van alles worden? De bomen worden allemaal omgehakt. Olie stroomt weg in de zee. Nee, maar hoef je geen zorgen te maken in die zin. De lucht is niet goed meer. Eten is ook niet goed meer. Het is allemaal, je zou zeggen, het gaat slecht met de erfenis. Ja, maar de mensen mogen wel een grote mond hebben over onze verantwoordelijkheid in de schepping, maar met al dat praten wordt het steeds erger. Het is steeds erger. Het wordt rijp erger. Want die wereld groeit niet door de goedwillendheid van mensen uit tot een paradijs. Nee. Nee. Die wereld groeit. Die wereld zal veranderen door de daad van de erfgenaam. Veranderen tot het doel waartoe hij alles geschapen heeft. Daarom, dit klinkt erg negatief. En ook erg onactief. Je zou zeggen, bedoel je dan dat er eigenlijk niks meer te doen is? Moeten we alles dan maar laten gaan? Dat zegt hij. Dat zegt hij. Want je mag ook je best doen in alle goede dingen te ijveren. Is goed. Als je maar voor het oog blijft houden. De zaak is in handen van de zoon, erfgenaam. En of we weinig of veel bereiken, dat is vers 2. Maar hij heeft de erfenis. Het is niet aan ons gegeven om een nieuwe hemel en een nieuwe aarde daar te stellen, maar het is aan hem gegeven. En hij zal ook die nieuwe hemel en die nieuwe aarde tevoorschijn roepen. Maar niet door de weg van de bouwende en de brekende mens. Dat heeft hij eenmaal gedaan in het paradijs. En we hebben in die staat de rechtheid. Alles vernietigt, doet de Heer niet voor de tweede keer. Hij heeft bij één helft voor Israël hulp geschoren. En die ene helft, die zal de erfenis goed maken. Hoe het er zijn zal, weten wij allemaal niet. Hoeft het niet. Geen oog heeft gezien, geen oor gehoord en in geen mensenhart of geklommen wat. God bereidt nu die op hem wachten. Maar je kunt wel nagaan dat het hem alles gekost heeft. Dat die tweede schepping heerlijker zal zijn dan de eerste schepping. Dat die tweede staat der rechtheid, der volkomenheid. Der heerlijkmaking veruit zal gaan boven de staat der rechtheid in het paradijs. Want De bloedprijs is daarvoor betaald. Jezus Christus heeft het gedaan. Ja, de tijden wisselen elkaar af. Een mens kan een ogenblik in de put zitten, een ogenblik uit de put zijn. Wat moeten wij toch? Je kunt denken aan de kinderen. Ja, waar wij dan maar rentmeesters of hoe niet noemen zijn. Maar hoe groot is het? Als er een ogenblik een oog mag zijn op de wettige erfgenaam. O Heere, geef die koning uw rechten, dat hij de ellendige mogen regeren en de Heere toch zalig hebt. Dat ze niet in stukken geslagen wordt, maar dat ze al mogen kennen uw naam. Dank u. Want indien wij erfgenamen zijn. Erfgenamen van God. En mede erfgenamen van Christus. Dat door de dood van de Zoon en zijn opstanding, dat ganse volk wat hij draagt in het hart, mede erfgenaam is, mede erfgenaam van God en van Christus. De enige zaligheid tot zijn lof, de herstelling van zijn deel, dat in alle volkomenheid hem ziet, heeft de Vader weggelegd als een erfenis die in de hemel bewaard wordt. Tot die erfenis zullen zij komen die erfgenamen zijn. En van Christus erfenis, zoals ik reeds zei, zijn gehoorzaamheid, zijn gerechtigheid, zijn zondeloosheid, zijn eigen kleed. Indien wij dan kinderen zijn, zo zijn wij erfgenamen. Christus de Zoon is de grote erfgenaam. Maar allen die zijn verschijning mochten liefkrijgen, en die door die heilige geest hem worden ingeplant, die erven mee alles. Alles goed, eeuwige vreugde en eeuwige blijdschap. God heeft alles door hem gemaakt, de wereld. Niet als een soort instrument heeft hij de Zoon gebruikt, maar als uitdrukking van zijn eigen wezen. En dat de engelen Gods hem zullen aanbidden. Of dat wij, ja, het is niet meer de vraag of dat het op die erfenis behoort. Want er is niemand uitgesloten. Maar dat wij nog te behoren tot die erven die hij uit die erfenis samensmaken, die hij niet in stukken slaat met een ijzeren scepter, maar dat wij mochten behoren bij die erven die hij lief gehad heeft tot een einde toe, waarvan hij gezegd heeft: de poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Niemand kan ze uit mijn hand trekken, want mijn Vader die ze mij gegeven heeft, is meerder dan alle. dat de zoon van die erfenis mogen behoren. Dat kunnen we hier wel verleden staan bij ogenblikken. En zeggen, ja, die vrouw uit ons leven, die zei ze een keer tegen me, en dat meende ze ook, in de ziek zijn. Zet me maar op de kruiwagen en breng me maar naar de vuilnisbel. Daar hoor ik thuis. Daar hoor ik thuis. En als je dan moet zeggen, ik ben een prins. Ik hoor niet in een paleis te staan. Nee. En als de koning en God dan wil zeggen, gij zijt schoon, mijn vriendin, gij zijt schoon. Nou, ach, dan zullen wij toch moeten zeggen, het was inderdaad hier het land der rusten. Het was hier maar een beetje gekrabbel en gebrabbel. Het was hier maar door een spiegel in een duis. Weten. Dan zal het ook vanzelf vervuld worden wat het oude gezegde uitdrukt. Je zal toch een eeuwigheid toe nodig zijn om hem daarvoor te loven en te prijzen dat ik horen mocht tot die erfenis. Heere, geven dat wij alles door die genade en barmhartigheid ingesloten, volstandig mogen blijven, bij hetgeen ons geleerd is. Amen.